Mijn moeder was mijn eerste grote liefde. En later werd ze slechter dan Hitler. Uiteindelijk samengevat stond ik er alleen voor. Op mijn 12e ben ik al voor het eerst naar de politie gegaan. Toen ik achtervolgd werd ook met een mes. Ik heb ook gesmeekt. En uiteindelijk word je uitgehuwelijkd en dat is je leven. En dat wilde ik absoluut niet. Weet je, ik verlies alles. Ik verlies mijn leven, ik verlies mijn school, ik verlies mijn toekomst. Dit waren infiltratiegesprekken. En ik heb gewoon een brief waarin staat dat het belang van de orthodoxe gemeenschap voor mijn belang als individu gaat.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een eigen verhaal.
Dina Perla-Portner groeide op in een streng orthodox-Joodse omgeving in Amsterdam. Thuis wordt ze geterroriseerd door haar psychisch zieke moeder en halfbroer. En als ze de gemeenschap om hulp vraagt vanwege jarenlang huiselijk geweld, stuit ze op een muur van stilzwijgen. Op haar 15e besluit zegt Geider, de Joods-orthodoxe school in Nederland, te verruilen voor een normale middelbare school. En op haar 18e vlucht het huis uit en verbreekt al het contact. Kindermishandeling in een gesloten gemeenschap zijn toch onderwerpen waar weinig over gesproken wordt. En daarom ben ik heel blij dat je te gast bent.
Dankjewel.
Welkom.
Ja, geweldig om hier te zijn.
Ja.
Lekker naar je toe komen wandelen.
Ja, nou, te gek. Super.
Ja.
Hey, dit zijn natuurlijk onderwerpen waar je vaker over spreekt. Ja. Het lijkt me goed om gewoon even terug te gaan naar jouw jeugd. Hoe was de gezinssituatie?
Heel complex. Dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt om het zo te benoemen. Ultra-orthodox Joods in een gegoede buurt naast Museumplein. Met een moeder die lichamelijk en geestelijk ziek was. Met een vader die er niet was. Die zijn eigen ding deed, met vervolgens ook halfbroers en een verschrikkelijke zorg voor mijn moeder. Dus wij deden eigenlijk alles samen. Dus op mijn 2e bijvoorbeeld liep ik al naar de Albert Heijn op de hoek van de straat met mijn blauwe portemonneetje om boodschappen te halen en sleurde ik die tas achter me aan. Ik deed alles, de zorg, huishouden, ik hielp in de administratie, ik was er voor mijn moeder, et cetera, et cetera. Ja.
Wat was er met je moeder?
Ja, zij is wel gezond geboren. Maar heeft op een gegeven moment, toen ze 3 maanden oud was, een prik gekregen bij een soort van GGD, weet je wel.
Ja.
Heel normaal, vaccinaties, et cetera. Maar er heerste een kinderepidemie destijds. Toen is ze ziek geworden, verlamd. Het was ook de vraag of ze het zou overleven of niet. En uiteindelijk heeft ze het wel overleefd, maar met een hoop beschadiging. Dat was de fysieke kant. Dus zij kon heel weinig. En ze liep op krukken en zij hield zich ook vast aan mijn lichaam. Ik was een soort van rollator en ik hielp wat dat betreft.
Ja.
Oh. Dus dat is echt ja, de hele rare situatie voor een kind. Natuurlijk, om
überhaupt ja, nee, volledig, ja.
Maar dan ook een hele geschiedenis blijkt uit 2016, dat weet ik pas sinds recentelijk, van voor mijn tijd, waar ik niks van af wist, waar zij een rol in heeft gespeeld en waar zij mee te maken heeft gehad en wat zeg maar is ingeklapt op mijn leven. Laat ik het een beetje abstract houden, want ja, het gaat niet over mijn leven.
Ja.
En ook een vrouw die, nou, ik heb te maken gehad met narcisme, met sadisme, heel manipulatief en gewoon echt heel, nou, gek. Ja, ja, zo kan je het echt wel samenvatten. Maar het lastige is dat zij dus niet ontoerekeningsvatbaar is, omdat ze bewust was van dingen die ze deed. En achteraf gezien, als ik terugkijk vanaf mijn positie van nu als volwassene, denk ik ook dat er mogelijk schizofrenie in moet zitten in haar persoonlijkheid. Of verschillende persoonlijkheden of wat dan ook. Maar ik weet het niet, want we hebben nooit een normale diagnose gehad
ja,
van hoe zij is.
En jouw vader, hoe zijn die dan bij elkaar terechtgekomen en op ja, welk moment is hij uit het leven gegaan?
Ja, nou ja, mijn moeder is naar Nederland gekomen in 1969, is uitgehuwelijkd, wat gangbaar was in die ultra-orthodoxie. En met een Nederlandse man die ook, nou ja, een heel verhaal heeft, is zij in Nederland terechtgekomen en dat huwelijk is op een gegeven moment beëindigd. En zij kende mijn vader vanuit een restaurant. Zij runde samen een restaurant. En zo is zij op een gegeven moment met mijn vader verder gegaan, maar ook niet echt. Want ze pasten niet bij elkaar en er was geen commitment. En ik kwam er aan, maar mijn vader was er niet. En eigenlijk ook na mijn geboorte is hij gelijk weggegaan. En mijn vader is niet iemand die heel kwaadaardig is of kwaadwillend of wat dan ook. Maar hij heeft ook zijn dingen en ook narcisme kan je bij hem terugvinden. En dat was gewoon geen vader. Dus ik heb wel met een band met hem weten op te bouwen als enige van zijn kinderen. Maar hij, ja, het is een hele aparte band geweest. Ja. Met heel veel mooie dingen en heel veel zaken waar ik heel dankbaar voor ben. Maar echt, echt anders. En uiteindelijk samengevat stond ik er alleen voor. Was ik de ouder in plaats van het kind.
En hij had ook nog een zoon, wat jouw halfbroer was.
Ja.
Is dat een huwelijk daarvoor of daarna?
Ja, dus ik ben zijn derde kind en hij had nog twee andere kinderen. Dat is wat we weten. Misschien zijn er meer kinderen die van hem rondlopen.
Ja.
Hij heeft wel zo'n wilde periode gehad. Mijn oudste halfzus, die ken ik. En die ken ik pas sinds 2011. Dat is wanneer ik haar ontdekt heb. Want mijn vader praatte nooit over zijn verleden. En iedere keer dat ik dat probeerde, hield hij alles tegen. Dus het was heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk om contact met hem te maken.
En hoe was jullie leven op dat moment? Natuurlijk een streng geloof. Of hoe moet ik dat voor me zien?
Alles van dag tot dag wordt gereguleerd. Dus je hebt nul vrijheid. Dus ik had in eerste instantie had ik echt een soort van liefdesverhaal met mijn moeder als kind. We waren helemaal soort van intertwined, weet je wel. Dus wij waren gewoon, we leunden op elkaar, we deden alles voor elkaar. We waren ook heel knuffelig. Mijn moeder was mijn eerste grote liefde.
Ja.
En later werd ze slechter dan Hitler, weet je wel. Echt verschrikkelijk. Maar in eerste instantie was dat de basis. En ook dus die regels die er waren. Dus de vrijheid die ik niet had omdat ik de zorg had voor mijn moeder. Hè? Dus ik was de ouder in plaats van het kind. En alles wat normaal was, zoals spelen en al het huiswerk maken, et cetera. En ik hield van leren. Dat deed ik allemaal zelf. Dat regelde ik allemaal zelf. En dat deed ik naast dat grote blok van mijn dagelijkse bestaan. Ja. Van hè, de zorg voor mijn moeder. En dan die regels vanuit de Joodse orthodoxie. Dus ja joh, Iris, dat gaat heel ver. Dat gaat over je rechterveter moet eerst gestrikt worden voor je linker. Vlees en melk mag niet door elkaar. En dat is niet alleen gewoon simpel, vlees en melk eet je niet samen. Maar ook je hebt een stuk aanrecht met apart servies, met aparte borden voor melk. En dan hetzelfde voor vlees. En je moet zoveel uur wachten tussen melk en vlees. Dus als je vlees hebt gegeten, moeten eerst nog wat uren tussen zitten voordat je melk mag eten. De Sabbat, dat is op de zaterdag, begint vrijdagavond voor zonsondergang en eindigt na zonsondergang op zaterdag. En dat is een complete rustdag waarin je gewoon eigenlijk gewoon niks mag. Dus je mag geen elektriciteit gebruiken en alles wordt van tevoren op een bepaalde manier geregeld met timers en met klokken en met eten dat al helemaal voorgekookt is. En alleen maar op een bepaalde manier op een warmhoutplaat weer een beetje mag opgewarmd mag worden. Tot aan, ik mag niks kopen op de Sabbat. Nou, dan zijn er ook ontzettend veel feestdagen waar allemaal zaken omheen gedaan worden. En rituelen, het huwelijkse leven, zeg maar het intieme leven, zo wordt het genoemd. Hè? Dus als jong kind mag je eigenlijk niks weten van seksualiteit totdat je gaat trouwen. En dan krijg je les over intimiteit en wat het dan betekent.
Ja, dus geen seks voor het huwelijk.
Geen seks voor het huwelijk.
Nee. Uitgehuwelijk dus vaak.
Ja.
Maar goed, je leeft dus strikt volgens de regels. Ja. Op dat moment ga je ook naar een Joods-orthodoxe school. Wat word je daar geleerd?
Het Geider was dat. En het was een school waar ik in principe ter plekke niet zo'n moeite mee had. Eerst werd ik best wel gepest als meisje, omdat ik altijd zo volwassen oogde. En dat was ook zo, want ik moest volwassen zijn. En ik was anders. En er waren amper kinderen met gescheiden ouders. Twee. Ik was
er één van. Lijkt me dan ook misschien in de gemeenschap redelijk
enorm.
Vader, maar als dat huwelijk zo belangrijk is.
Ja, en zeker in die tijd. Hè? Want ik kom uit 85, dus ik ben nu bijna 37.
Ja.
En dat was toch heel anders dan nu. En zeker in die ultra-orthodoxe Joodse kern waar ik vandaan kom.
Ja.
Dat is een Chabad-stroming, zo heet dat. En dat valt onder een chassidische wereld. Dus een chassidische wereld is zeg maar de overkoepelende stroming. En dan heb je een kleur, een smaakje, zeg maar. Dat is Chabad, om het even simpel uit te leggen.
En jij zat dan in de meest strenge vorm?
Ja, wel echt heel streng met een leider die in Amerika zat, in New York, in een ultra-orthodoxe gemeenschap in Crown Heights. Dat is een wijk in New York. Daar zijn ze allemaal gevestigd. En daar was ook de het hoofdkantoor, als het ware, van die leider. Ja. Dus en het was heel
hoe groot is die gemeenschap eigenlijk in Nederland?
Die is kleiner geworden omdat uiteindelijk heel veel mensen, gezinnen naar het buitenland vertrokken zijn. En nu zie je dat ze vooral in Engeland, in Amerika en in Israël gevestigd zijn.
Ja.
En dat is ook iets van zichtbaar gesloten gemeenschappen. Ja, ze zijn niet verdwenen. Ze zijn er nog steeds in Nederland. Maar wat gesloten gemeenschappen ook vaak doen, is dat ze verhuizen over de planeet, zodat ze ook in stand gehouden kunnen worden. Inclusief de rabbijnen die het voor zich hebben, of de imams, of ga zo maar door. Inclusief de regels die er gelden, die totaal niet in lijn zijn met de normale wet en regelgeving van bijvoorbeeld van Nederland, van een land. En dat staat echt haaks op elkaar. En dat is echt ook waardoor heel veel problemen ontstaan. En dat heb ik natuurlijk zelf ook gewoon aan de lijve ondervonden, met lange termijn gevolgen.
Ja, want bijvoorbeeld mishandeling is daar een voorbeeld van. Jij werd psychisch ook door je moeder, maar ook fysiek door je halfbroer mishandeld.
Door hun allebei.
Door hun allebei. Ook fysiek.
Ja, mijn moeder begon ermee. Ja. Met een deegroller en met de krukken en met al dat soort... Onvoorstelbaar, want dat je dat natuurlijk je eigen bloed, eigen kind aandoet. En dan mijn halfbroer, ja, daar was ik gewoon echt kansloos. Daar stond ik kansloos tegenover, want dat is een hele, hele sterke man. En ik ben mentaal heel, heel sterk. Vandaar dat ik ook in het domein van persoonlijke groei zit. En ik weet ongelooflijk veel, en dat is ook mijn levenswerk.
Ja.
Maar fysiek ben ik niet zo sterk. En zeker ook als kind toen niet. Want ja, weet je, Iris, ik heb heel veel dingen gewoon gemist. Ik heb stabiliteit gemist, rust gemist, goede slaap, normale slaapuren van een kind. Ik zat bij mijn moeder in de kamer tot en met mijn 12e, totdat ik mezelf een beetje eruit vrij begon te vechten. En dat is ook bizar, dat je niet als kind gewoon je eigen ruimte hebt. Ik werd heel erg in beslag genomen door alles wat daar in het gezin speelde. Er waren complottheorieën. Iedereen had van alles gedaan. De hele wereld was slecht.
Hoe bedoel je complottheorieën? Had het met het geloof te maken of gewoon?
Dat is interessant. Want nee, dat kwam echt vanuit mijn moeder. Maar het staat nooit los van die ultra-orthodoxie. Want je kan namelijk niet zeggen, Dina Perla groeide op in een ongelukkig huis, het is wat het is. Nou ja, dat kan overal voorkomen. Ja, huiselijk geweld en vormen van dwang. Maar ook dogma's, brainwash. En dat komt dus uit die ideologie, uit de ultra-orthodoxie.
Ja, omdat zij zelf natuurlijk ook op een manier zijn gebrainwashed vanuit het geloof. Van dit is juist en dit is niet juist.
Ja.
Leeft jij ook in een wereld waarin werd verteld? Want ik vind het wel mooi om ergens ook een kleine gelijkenis te trekken. Ik heb ooit een podcast opgenomen met iemand die uit je hoofd thuis is
getrapt. Ja. En Lale ook. Lale Gül natuurlijk.
Die zich ook eigenlijk hebben verzet tegen hun eigen gemeenschap. En het mooie daaraan vind ik is dat het is allemaal een ander geloof.
Ja.
Maar binnen elk geloof wordt voor mijn gevoel, en ik kan het niet oordelen, want ik ben niet gelovig opgevoed, wordt altijd wel gezegd, wat wij doen is het juiste, wat de rest doet is niet juist. Hoe heb jij dat ervaren?
Precies. Al die patronen, mechanismen zijn komen overal voor, zijn overal gelijk. Je hebt nuanceverschillen, maar het is één pot nat. Het is wij tegen zij. Het is wij spreken de waarheid, inderdaad. Wij zijn bijvoorbeeld het uitverkoren volk en uiteindelijk komt er een Messias en dat is waar ik ook mee ben opgegroeid. En het is dat wat ik heb meegemaakt, dus die dwang, hè? Ja, huiselijk geweld, gezinssituaties, en dat maakt het allemaal complexer, want dat gaat over heel veel mensenlevens en van generatie op generatie. Maar het wordt gevoed door de ideologie en het komt samen en het versterkt elkaar en het houdt elkaar in stand. En dit is iets wat ik altijd heel goed probeer uit te leggen. En dat maak ik concreet door bijvoorbeeld te praten over zaken onder tapijt schuiven, over machtsstructuren van de leiders, van rabbijnen, vul maar in. Van dingen verzwijgen en ook heel veel onopgelost leed, wat dan van generatie op generatie op generatie doorgaat.
Ja, wat intern wordt gehouden natuurlijk.
Precies.
Want je hebt het inderdaad over dingen over onder tapijt schuiven. Ik kan me voorstellen, huiselijk geweld, mishandelingen. Is er een moment dat jij aan de bel hebt getrokken bij de gemeenschap en daar werd kenbaar hebt gemaakt?
Ja, samengevat komt het erop neer. Als kind werd er al gesproken van, die situatie daar klopt niet. Dat weten we. Alleen al die zorg die ik had, dat was eigenlijk al voldoende. Laat staan, ze wisten toen nog niet, mijn docenten op die school bedoel ik dan, dat het geweld zo ernstig was. Dat wisten ze niet. In ieder geval niet in die mate.
Kon je dat goed verbergen?
Als Joods meisje bind je je haar vast. Je hebt geen oorbellen, geen make-up. Zeker niet als kind. En je hebt alles eigenlijk bedekt. Dus je neckline moet bedekt zijn. Je ellebogen moeten bedekt zijn. Je hebt een lange rok. Er mag ook geen split in die rok zitten.
Nee, dus eventuele blauwe plekken en dingen die kunnen niet snel opvallen.
Toen niet, nee. Maar dat was in groep 4. Dat daar al overleggen over gepland waren op die school. En ik weet dat, omdat in 2016 of 17 een docent bij mij huilend is gekomen met het spijt me dat we niet voldoende hebben gedaan. En ik neem het op me. En niemand gaat het je zeggen van die gemeenschap en van die school. Dus ik wil dat gewoon doen, want we hebben echt gefaald.
Ja.
1 individu die dit gezegd heeft. Maar het daarna was het meer dan duidelijk, meer dan zichtbaar. Het was vastgelegd. Op mijn 12e ben ik voor het eerst naar de politie gegaan. Toen ik achtervolgd werd ook met een mes of wat dan ook, door mijn halfbroer gewoon allemaal terroriseren. Hè? Gewoon dat sadisme. En toen heb ik voor het eerst een melding gedaan. Geen aangifte, wel melding. Later kwam jeugdzorg erbij. Ik heb ook in de tussentijd, en dat vind ik heel, heel, heel moeilijk, heb ik gesmeekt bij Joods Maatschappelijk Werk om mij daar uit huis te halen. Ik zei, vind een kamer voor me. Vind, weet je wel. En ondertussen heb ik goede mensen om me heen verzameld. En ja, toen was ik tiener. En op een gegeven moment heb ik 2 buren gehad. 2 gezinnen. En die hebben mij echt geholpen voor zover dat kon. En later kreeg ik mijn vriendje van toen. Dat was Max. En zijn vader heeft me enorm geholpen. En toen had ik daar een uitvlucht. En had ik een huis waar ik heen kon. Maar ik heb echt veel eerder als, ik denk de eerste keer dat ik daarom gevraagd heb was toen ik 11 was.
Ja.
En dat is heel vroeg. En er is heel veel leed ontstaan natuurlijk. Ja, door wat ik doorstaan heb. Dat had allemaal voorkomen kunnen worden. Maar het ergste hier is, en dat is echt, zo werkt het dus, is dat lange termijn is er leed ontstaan omdat ik geen kinderen heb. Biologisch. Dat is een heel groot thema. En maar ook als ik terugkijk, en dit is iets wat ik pas sinds 2016 weet. Er waren dossiers, letterlijk rapporten bij een kinderrechter, bij Joods Maatschappelijk Werk, et cetera, van dit gezin, van lang voor mijn geboorte. De familieleden hebben op dezelfde school gezeten. Ze zijn op een gegeven moment weggegaan en ze zijn naar andere scholen gegaan en ze waren kinderen met andere issues, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar de directie die in mijn tijd gefaald heeft dus ook lang voor mijn geboorte gefaald. Dus keer op keer.
Ja, dus elke
keer
melding die werd
keer
gedaan bij het Geider, werd eigenlijk een beetje onder tapijt geveegd. Nou die,
ja,
meldingen van.
En wat daar het erge van is, en daar heb ik bewijs van schriftelijk, want ik heb alle dossiers, alle zelfs handgeschreven notules en et cetera van jeugdzorg, et cetera, opgevraagd. En ze hebben me gezegd van hier, dit is het dossier en dit, nou ja, dit hebben we toegeschreven, dit hebben we gedaan. En dat geldt voor alles. Ik heb heel veel geresearched, onderzocht in 2016, 2017. En ik heb gewoon een brief waarin staat, dat vat het een beetje samen, maar dat het belang van de orthodoxe gemeenschap voor mijn belang als individu gaat. En dat, zo werkt het dus. En ik ben maar 1 verhaal.
Ja.
Maar voor mijn tijd, want die school die bestaat al 50 plus jaar. Voor mijn tijd zijn er allemaal cases. Na mijn tijd zijn allemaal cases. Recentelijk is er een case van een grote zedenzaak geweest op het Geider. Een docent zou 6 leerlingen, tenminste 6, misbruikt hebben. Over de uitkomst, ja, daar wil ik verder niet over spreken.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar het gaat erom dat er veel op die school aan het rommelen was en dat het eigenlijk niet werd gemeld naar de buitenwereld, omdat het ondergeschikt was aan het groter geheel, wat zij dachten.
Ja, en aan hun regels.
Aan hun regels. En hoe keek jij toen je jong was tegen het geloof aan?
Wauw, dat is een mooie vraag. Want toen ik 5 was, voelde ik me al benauwd en voelde het van binnen, weet je wel, in je kern. Weet je wel, dat gevoel van binnen dat je heel erg hebt van dit is mijn stem. Ja, dit voelt echt juist. Dit ben ik. Dat had ik al heel sterk op mijn 5e. En het voelde al van nee, dit ben ik niet.
Okay.
En ik voelde me benauwd in de kleding, in de lange rokken, in de wijze waarop ik bijvoorbeeld niet met jongens mocht spelen of met mijn buurjongens en buurmeisjes. Of dat ik niet mocht zingen in het bijzijn van jongens. En ik vond
mocht
het allemaal
je niet zingen?
Ja, want je mag als meisje mag je dat niet doen, omdat je dan een jongen mogelijk kan verleiden. En okay. Met onreine gedachten, nou, seksuele gedachten. Of hè, in hoe ik werd opgevoed, laat ik het zo zeggen, werd het geformuleerd als een jongen mag niet verliefd op je worden. Weet je wel, op die manier.
Ja. Nou, ja, dus gewoon als vrouw word je gewoon heel erg beperkt.
Ja, en ik was iemand die echt vanaf het begin van mijn leven al een heel sterk innerlijk kompas had. En dat heb ik nog steeds. Bij mij gaat het niet zozeer om dat ik niet in contact sta met mezelf en niet weet wat ik wil. En weet je, maar meer van, oh ja, hoe voer ik het soms uit? Maar ik weet heel goed wie ik ben.
Maar wist je goed, zeg maar, want op dat moment zit je natuurlijk op een orthodox-Joodse school en krijg je vanuit huis uit alle regels mee.
Ja.
Weet je dan wel, hoe weet je dan beter?
Omdat ik het steeds opzocht. Omdat ik, toen ik naar de Albert Heijn ging bijvoorbeeld, had ik allemaal vriendjes en vriendinnetjes daar. En dat was mijn uitje van hè, ontsnappen aan alles. Aan de regels, maar ook aan de klauwen van mijn moeder.
Ja.
En toen had ik gesprekken met iedereen. En wat zo leuk was toen in mijn jeugd, is dat, ik noem ze een beetje mijn beschermengels achteraf, want iedereen accepteerde mij. Iedereen wist ook gewoon, oh ja, dat is die van met die moeder inderdaad, maar ook die lange rokken en dat is die orthodoxe, weet je wel. Maar
ja, want soms weet je dus, ook als buitenstaander, weet je ook niet heel goed hoe je moet omgaan. Ja. Als mensen streng gelovig zijn of ze durven je misschien niet aan te kijken of ze zijn heel erg bekleed. Het is best moeilijk soms voor buitenstaanders. Die.
Het is heel moeilijk en daar gaat precies mijn werk over.
Ja.
Ik heb vorig jaar in december een TED-talk gegeven. Ja. En dat gaat over hoe breken we gesloten gemeenschappen open en houden we kinderen veilig.
Ja, want dat is het moeilijke. Je komt er voor mijn gevoel. Kijk, ik weet er ook weinig van de gemeenschap af. Ja. En daar vind ik het ook heel moeilijk om er iets van te vinden of er iets over te zeggen.
Ja.
En een gemeenschap zelf kan het, nou ja, dat lees je natuurlijk vaker nieuws met verschillende gemeenschappen, houden alles intern. Hadden jullie ook een intern rechtssysteem bijvoorbeeld?
Compleet. Dus die halacha, hè, de Joodse wet, daar wordt alles volgens geregeld.
Je hebt het over lange termijn. Je gaf zelf aan dat je geen kinderen kunt krijgen. Hoe is dat dan bijvoorbeeld een consequentie geweest van het stilzwijgen?
Ja, ik weet dat trouwens niet voor 10.000% zeker, maar laten we zeggen, het is last case. Wat erachter zit, is dat ik chronisch angst had, geen goede voeding thuis. Ik heb geen normale voeding gehad zoals je dat zou adviseren. Voor
te weinig voeding? Te veel voeding?
Te weinig en vooral de verkeerde dingen.
Okay.
Dus ik had veel te veel dingen zoals brood en cake en heel ongezond. En dat is niet, zeker voor iemand als ik, is dat echt niet aan te raden. Ik heb namelijk endometriose.
Ja.
En endometriose is simpel uitgelegd, het is een vrouwenaandoening. En als je ongesteld wordt, dan gaat het niet uit het lichaam, maar dan verspreidt het zich in het lichaam. En dat kan voor gevolgen zorgen. Dus functioneren, maar ook vierde graad, zoals uiteindelijk wat ik gehad heb. Het kan voor onvruchtbaarheid zorgen. Ik heb op een gegeven moment, toen ik 12 was, mijn moeder gesmeekt van, mag de dokter langskomen? En dat gebeurde ook uiteindelijk. En die dokter die zei, en kan het nog precies voor me zien, ik heb een soort van filmisch geheugen, het zou geen gekke zijn als jouw dochter aan de pil gaat. En nou gaat het niet per se om de pil, maar het gaat om anticonceptie.
Ja, het gaat er ook om vanuit de dokter dat je dus je ongesteldheid kan reguleren.
Juist.
Ja. Alleen en vanuit de gemeenschap kan dat natuurlijk niet, want dat betekent natuurlijk seksualiteit.
Ja.
Toch?
Ja, en als je inderdaad dat wil reguleren, de endometriose wil onderdrukken. Dus je onderdrukt dan je ongesteldheid, waarmee verspreiding van de endometriose in het lichaam
beperkt wordt.
Dat is eigenlijk het idee. En lange termijn je vruchtbaarheid wordt gegarandeerd.
Ja, verlegd.
Precies. Ja, dat is het idee. Maar het gaat niet zozeer per se om de pil. Alleen als je maagd bent en je hebt niks, weet je wel, je leven met seksualiteit überhaupt nog te maken gehad, dan is een pil gewoon heel veilig en makkelijk. En mijn moeder die explodeerde. Die begon te schreeuwen. Echt van, nee. En ze had allemaal waanbeelden van seks, van prostitutie, van dan ga ik inderdaad, dan word ik een hoer. En nou ja, goed. Lang verhaal, kort. Ik ben dus niet aan de pil geweest, of één vorm van anticonceptie, gedurende ongeveer 7 jaar, 7,5. En daarna, toen ik met Max was en ook getrouwd, toen ben ik wel aan de anticonceptie geweest, maar een beetje op af en aan, zeg maar, niet helemaal. Ja. En dus het is zich gaan verspreiden in het lichaam. En het is daardoor lange termijn ernstig geworden. Ja. Ik heb een operatie gehad en toen zijn mijn eileiders verwijderd, want die waren stuk.
Daardoor en het, ook?
Door daardoor, ja. Helemaal daardoor. En het had allemaal...
Ja,
heel kort samengevat, als destijds de Joodse gemeenschap en vooral mensen in die directie niet weg hadden gekeken en hadden ingegrepen, dus mij uit huis hadden geplaatst, dan had ik heel veel dingen niet meegemaakt, die ik daarna heb meegemaakt, die verschrikkelijk zijn, die mij gevormd hebben in het leven. Maar had ik ook langer termijn waarschijnlijk wel een kind kunnen krijgen.
Omdat je dan eerder aan de pil had gekund, ja. Ja. Om nog even terug te gaan naar vroeger, ben ik wel benieuwd het moment. Je zat natuurlijk op een orthodox-Joodse school. Op welk moment breek je een beetje los of ga je naar middelbare school of verlaat je het gezin?
Dat is een beetje stapsgewijs gegaan. En het is steeds een klein beetje stapje. Dus nog een stapje, nog een stapje. Vrijheid, vrijheid. Weet je, duwen, duwen, duwen. Zo is het gegaan. Een beetje zelfs als een soort van Shawshank Redemption. Ja. Die film die iedereen wel kent van de man die in de gevangenis zat en die met zandkorreltjes, korreltje voor korreltje, uiteindelijk zichzelf na 17 jaar eruit heeft weten te krijgen. Dat is ook hoe mijn jeugd is gegaan. Dus het begon met, ik kreeg een vriendinnetje, een buurmeisje aan de overkant. En uiteindelijk hebben haar ouders heel veel voor me gedaan. Maar via hun kreeg ik gesprekken over filosofie en over andere levenswijzen. En keek ik naar films. En...
Want dat mocht allemaal thuis niet. Nee. Is het ook heel sober eigenlijk, het Joods-orthodox, want dat is wat ik er van een afstandje soms van meekrijg.
Het lastige is dat daar geen één antwoord op is, omdat er zoveel geuren en smaken zijn binnen de ultra-orthodoxie. Maar uiteindelijk is alles een web. En wat bedoel ik daarmee? Er is Joodse muziek, er zijn Joodse leraren, er is een Joodse school, er zijn Joodse advocaten, er zijn Joodse bakkers, er zijn Joodse alles. Dus het is één. Het is een parallel wereldje binnen de samenleving.
Ja.
En dat geldt ook voor entertainment, dus aanhalingstekens.
Ja, en dat bedoel ik eigenlijk qua soberheid. Wat ik er soms van meekrijg is dat er dan inderdaad niet naar tv-series mag worden gekeken.
Popmuziek, nee. En ik werd helemaal fan van de Spice Girls natuurlijk. Van de Backstreet Boys en van Madonna in die tijd. En dat was de jaren 90.
Ja.
En dat kon ik allemaal doen via mijn buren en met heel veel strijd ook in met mijn moeder. Want
dat mocht je daar wel zijn.
Ja. Ik mocht er ook niet zijn, want slechte invloed, terwijl ze mijn leven hebben gered. Daar komt het op neer. En kleding. Op een gegeven moment nam ik ook kleding van hen over. Kleding waar ik eigenlijk helemaal niets mee mocht. Ik ging steeds meer dingen doen met hen. Op een gegeven moment had ik zo genoeg van alles. En met Max, met mijn vriendje toen.
Ja.
Wij zeiden tegen elkaar, we gaan alles samen zelf doen. We gaan alles met elkaar gaan we hier oplossen. Wat betekent dat? Op een gegeven moment ben ik door het geider, door de rabbijn, et cetera, naar New York gestuurd. Naar Crown Heights.
Naar dat directie.
Hoofdkantoor. Naar die buurt. Want ik zou op het juiste pad gezet worden.
Okay.
En ik mocht geen vriendje hebben.
Dat wisten zij op een gegeven moment.
Ja.
Was Max ook Joods?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, maar gewoon, laten we zeggen, wat liberaler, weet je wel. Wat meer traditioneel wel, alleen menselijker.
Ja, minder streng. Dus.
Minder streng.
Ja. Dus jij zou naar New York worden gestuurd.
Ja, en ze hebben mij letterlijk naar New York gestuurd. En daar werd ik gebrainwashed van, je mag geen vriendje hebben. Je bent een schande voor je familie. Je ouders zullen kiezen met wie je gaat trouwen. Je blijft hier. Ik wilde mijn VWO afmaken. Ik was doodsbang dat ik geen school zou afmaken. He, want als Joods meisje ga je ook heel snel richting een SEM, zo heet dat. Een seminar, een Joodse vrouwenschool, waar je ook leert over je leven later. Het Joodse leven, vooral het Joodse gezin. En uiteindelijk word je uitgehuwelijkt en dat is je leven, weet je wel. Ja. En dat wilde ik absoluut niet. Het was echt een gevangenis en ik was onderweg naar een dwanghuwelijk. En ik zat daar in New York en Max en ik hebben toen van alles met elkaar afgesproken. Het was, weet je, Iris, het was zo grappig, want dat was de periode waarin internet toen opkwam.
Ja, dus het was via mail, of niet?
Dus het was allemaal via mail. Dus ik had mijn eerste hotmail, weet je wel. Ja. En ik ging daarna, ging naar een internetcafé ergens in New York. En heb ik hem gezegd van, oké, ik zit bij dit gezin, dit is haar telefoonnummer, dit weet ik. En toen heeft hij inderdaad dat gezin ook opgebeld en gecheckt. En hij had me beloofd, ik was doodspannend, huilend en trillend heb ik met Max gesproken voordat ik daar naartoe ging, naar New York. En toen zei ik kom niet meer terug. Ze gaan, weet je, ik verlies alles. Ik verlies mijn leven, ik verlies mijn school, ik verlies mijn toekomst. Ik wist dat ik, wat er ook zou gebeuren, dat ik moest vasthouden aan mijn VWO. Echt, huilend heb ik gezegd, ik kom niet meer terug. En dit is wat ze willen, wat ze met me gaan doen. En hij heeft me beloofd in het park, was in Buitenveld in Amsterdam. Hij zei, waar je ook bent, wat er ook gebeurt, als je niet binnen een week terug bent in Amsterdam, ga ik er alles op alles zetten, samen met mijn vader, en kom ik je ophalen.
Wat lief.
Ja. Ja. We waren echt een soort van Romeo en Juliet op dat moment.
En zijn ouders wisten van jouw situatie af.
Ja, en zijn moeder was eerder overleden, dus toen hij 15 was. Maar hij woonde samen met zijn vader. En hij heeft ook een oudere zus. En in eerste instantie was ik een beetje een soort van mysterie voor dat gezin. En was ik ook heel gesloten. Ik vond het heel moeilijk om mensen te vertrouwen.
Ja.
En om zijn vader binnen te laten. En uiteindelijk is zijn vader is een soort van rots geweest. En...
Ja, op een gegeven moment kom je dus wel terug uit New York. Gelukkig.
Ja.
En gaat alles steeds meer losbreken? Hoe ontstaat dat?
Ja, maar dat losbreken is hel op aarde. Echt hel op aarde. Qua fysiek geweld, het werd steeds erger. Qua mentaal geweld. En vooral dat is lange termijn waar ik... Ja, weet je wel, waar ik...
Last van heb misschien.
Ja. Ja, weet je, wat ik daardoor staan heb is onvoorstelbaar. Is echt onvoorstelbaar. Dus het werd steeds heftiger, heftiger, heftiger. Ondertussen probeerde ik gewoon mijn school af te maken. Dat was mijn eerste prioriteit. Want zonder diploma wist ik dat ik überhaupt nergens zou komen. Want ik had geen cent. Ik moest ook wat dat betreft heel veel dingen voor elkaar krijgen. En bijbaantjes krijgen. En nou ja, gewoon strijden. En zorgen dat ik dat langzaam kon opbouwen. Weet je wel, mijn Shawshank Redemption moment.
Ja. Hoe kijkt de gemeenschap naar jou? Hoe kijkt je omgeving? Hoe zit het voor je moeder en voor je halfbroer?
Ja, het is heel moeilijk, want ik wil helemaal een andere kant uitgaan. En dat is dan dat heeft niks met hun ideologie te maken, met hun macht en met dat soort dingen. En op een gegeven moment, wat ik je zei, het is een web. En als je eruit probeert te komen, dan wordt er aan je getrokken. En ze noemen dit teshuva doen, dus terugkeer naar de Joodse orthodoxie, naar de Joodse leefwijze. Met andere woorden, ik zocht mijn vrijheid op, mijn zelfbeschikking, keuzes maken, et cetera. En er werd aan me getrokken, getrokken, getrokken. En wat betekent dat dan? Een concreet voorbeeld. Ik weet sinds 2016 dat een decaan, een mentor van het Montessori Lyceum, waar ik uiteindelijk op school mijn 5 VWO en 6 VWO heb afgemaakt. Die persoon die zei me dat het Geider wel eens heeft opgebeld om te vragen hoe het met mij ging. Maar dat waren niet gesprekken, Iris, van... Hey, weet je wel, eigen best wil van Dina Perla, van hoe zou het met haar gaan? Deed ze ook niet bij mij. Ze vroeg het niet bij mij na. Nee, dit waren infiltratiegesprekken. Weet je wel, en hij heeft mij toen beschermd. Dat wist ik geen eens, dat weet ik pas sinds een paar jaar. Dat hij heel erg hen heeft afgehouden. En dat is dus het web waar ik het dus over heb. Van, er wordt dan aan je getrokken. Ik wilde daaruit gaan. Ik had nergens ik kon nergens heen. Ik had ook geen middelen.
Dus elke keer hoe meer jij wegging, hoe meer je eigenlijk probeerde terug te trekken.
Ja. Ja.
Ben jij nu gelovig?
Oh, dat is een mooie vraag. Ik ben een humanist. Als je mij wil labelen, zeg maar, dan kan je me als humanist labelen.
Dat hoeft trouwens niet, hoor. Je hoeft ook niet.
Ik vind het niet erg. Want het is niet helemaal weg. Omdat... laat ik het zo zeggen. Ik ben nog steeds heel spiritueel.
Ja.
Omdat er ongelooflijk veel wijsheid en kracht en basisprincipes, et cetera, te vinden zijn in de spiritualiteit. En een mens zonder spiritualiteit is...
Ja, maar spiritualiteit is natuurlijk iets anders dan het Joodse geloof.
Precies. Dus geloof ik nog in God, zeg maar, dat concept... Ja. Ik vind het heel moeilijk om gelijk een antwoord te geven. Ik geloof in altijd humaniteit op de eerste plaats. Want niks is het waard om onze humaniteit te verliezen. Ik vind de vraag of er een God is of niet, moet niet zo interessant zijn. Het zou veel meer moeten gaan om... Oké, wat we echt zeker weten is dat wij mensen zijn. Dat er een menselijke ervaring is, een 3D-ervaring. Van jij zit daar, ik zit hier, dit zijn onze lichamen. Misschien is er iets meer, misschien. Maar ja, weet je, dat zijn je persoonlijke filosofie, je persoonlijke keuzes, et cetera. Ja. En het allerbelangrijkste is dat wij verantwoordelijkheden tegenover elkaar hebben. En dat wij het met elkaar moeten doen. En dat we gewoon onze beste versies proberen te zijn. En of dat betekent, dus of spirituele ervaringen, zoals transcendence, er wordt heel vaak over transcendence gesproken. Of dat dan betekent dat er echt een bron is waar wij dan allemaal als mensen onderdeel van zijn. Met een ziel, met een hogere zelf, met hoe je het ook wil bestempelen. Of dat zo is of niet, vind ik minder belangrijk. Ik denk... Dus misschien de samenvatting van dit verhaal. Ik denk, als ik een beetje en voor en tegen zich over elkaar zet. En ook denk aan een aantal ervaringen die volledig buiten mijn macht om waren. En die ik een beetje bestempel als alchemie. Dan denk ik dat de kans groter is dat er wel iets is als een bron, als een intelligentie, als een god, als een liefde, als een allesomvattend iets, dan dat er niet is. Maar dat is niet man-made. Dat heeft niks te maken met alles wat...
Met alle regels en de
sterker nog, als dat er bestaat, dan is het exact het tegenovergestelde van... Dat allemaal.
Ja, precies. Dus jij gelooft dat er iets is, maar niet dat eigenlijk het geloof en alle regels die daaruit zijn voortgevloeid, dat die niet per se juist zijn.
Het zijn structuren. Het zijn gewoon samenlevingsstructuren die ontstaan zijn. En weet je wat ook even goed is om te benadrukken daarover? Het is niet allemaal negatief en van, oh my goodness, regeltjes voor dit, voor dat. Dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Dat mag wel, maar het moet zus, dat moet zo. Ja, dat klopt wel. Dat is heel erg, zeg maar, het geval. Maar het is ook, er zitten ook hele mooie dingen in. Want heel veel dingen in die regeltjes hebben meer te maken met normen en waarden. Met, ze noemen het wel eens een omheining.
Maar ik denk dan altijd, want dit hoor ik natuurlijk vaker. Hè? En ik bedoel, nogmaals, ik kan er helemaal niks over zeggen, want ik ben niet gelovig opgevoed. Ja. Maar ik denk altijd als ik dat hoor, want dat is bij meer geloof van, je leert normen en waarden en je leert regels. Dan denk ik van, hé, maar ik heb die regels toch ook geleerd?
Precies.
Dus, maar dat is mijn eerste ingeving. Dat, niet om niet respectvol over te komen, maar dan denk ik altijd van, voor mij vind ik dat altijd zo gek, zeg maar. Dat wordt vaak als iets soort van moois gezegd, waar ik denk van... Ja, er is zoveel mis ook in heel veel geloven gemeenschappen. Weet je wel, qua mishandeling, misbruik, interne rechtssystemen. Ja, dat weegt toch helemaal niet op. Ik bedoel, je kan het ook gewoon op school leren. Maar goed, dat is mijn...
Helemaal mee eens. En ik vind zelf echt dat er gewoon geen gesloten gemeenschappen mogen zijn. Punt. Ze moeten allemaal opengebroken worden.
En hoe is dat nu? Zijn ze nog erg gesloten?
Overal.
Is het ook nog aan het groeien? Of is het juist minder aan het worden? Hoe?
Nou ja, dat is wat mij de zorgen baart. Ik denk dat wij veel te naïef zijn. Ook in Nederland. We zijn zo naïef. En ik ben zo blij dat Lale haar verhaal heeft laten landen in dit land. Want dat maakt mijn verhaal natuurlijk makkelijker om te laten landen. En nog van zoveel.
Ja, want krijg jij veel haat? Wat zijn de consequenties van het delen van jouw verhaal?
Wat Lale heeft meegemaakt, heb ik niet meegemaakt.
Oké, gelukkig.
Sterker nog, ik heb niemand gehad die tegen mij zei van... oh, je hebt het overdreven of dit. Of ik weet dat er genoeg mensen zijn die niet fan zijn... die daar niet blij mee zijn. Maar ik heb heel veel ook positieve reacties gehad. Zelfs van ultra-orthodoxen die zeiden... ik ben het helemaal met je eens. Ik kan het nooit hardop zeggen... want ik heb bijvoorbeeld zoveel kinderen die uitgehuwelijk moeten worden. En dan heb je te maken met een marktwaarde. Hè? Dus je moet je positie moet je eigenlijk bewaken. Het is een beetje ook een soort van wedstrijdje vromer dan vroom. Hè? Want wat ben je dan als je niet uit een goede familie komt, dan krijg je ook waarschijnlijk een wat minder goede match.
Zeg maar.
Deal, precies, ja. Precies. Maar die dan tegen mij zegt, maar ik vind het echt zo dapper en zo knap dat je dit doet. En dus ik sta echt achter je, maar ik mag het publiek het niet zeggen.
Wat zou je anderen willen meegeven die zich in een vergelijkbare situatie hebben begeven of bevinden?
Ja, dat is zo moeilijk, want als je erin zit, dan lijkt het alsof je er bijna niet uit kunt komen. Het is bijna uitzichtloos. Ik heb echt aan mezelf moeten vasthouden van... ooit wordt het beter. Ja. En ik weet je wel, ik verdien meer. Ik weet dat er heel veel mensen zijn... die bijvoorbeeld vervolgens erna heel erg richting... allemaal escapades krijgen. Dus richting de drugs uitschieten of feesten of weet ik veel wat.
Ja, omdat dat zo lang is gestild eigenlijk.
Alle emoties die mensen hebben... de kleuren en de dimensies en de ja, dat gaat veel verder dan alleen maar verdrietig, boos. Weet je wel, snap je?
Ja, natuurlijk, dus, ja.
En dat individuele, die beleving ook van ik mag dit voelen, ik mag dat heb je heel beperkt in zo'n ultra-orthodoxe omgeving. Dus als je daaruit stapt, dan heb je eerst die ontworsteling. Dat is de eerste fase. Dan heb je de reactie op waar je vandaan komt. Daarin zie je dat mensen bijvoorbeeld heel anti-iets worden... of atheïst, of een politieke kant uitgaan. Of in mijn geval, wat ik heel erg had... was dat vrouwelijke moest ineens naar boven komen. Dus ik heb alle geuren en smaken gehad... qua haarstijlen en kleuren en kleding en weet ik wat.
Een beetje experimenteren.
Experimenteren. Dat was echt, weet je wel, dat...
Want soms bijvoorbeeld als je in Antwerpen bent... en je loopt door zo'n orthodoxe Joodse wijk... dan is het redelijk vroom en redelijk zwarte kleding.
Ja.
Mensen kijken je niet vaak aan. En dan vind ik het soms best wel moeilijk. Ik bedoel, als ik hier in Amsterdam op straat loop, zeg ik ook iemand gedag of iets. Wat kan je nou het beste doen? Want je wil juist een beetje verbinding maken toch met gemeenschappen.
Absoluut. En ik vind ook echt dat mensen zich moeten realiseren van die vormen van dwang. Hè? Dat kind dat inderdaad bont en blauw geslagen wordt en de straat opkomt. Of die vrouw die alsmaar achter het raam zo naar buiten kijkt, maar nooit buiten komt. En altijd, weet je wel, zo van naar haar kinderen kijkt, maar dan gewoon achter het raam. Hè? De verborgen vrouwen. Of de mannen die dan, weet ik veel. Dus wat ik probeer te zeggen is, wij als mensen zien zoveel, want vormen van dwang komen niet voor in een ghetto. Ze komen voor in onze straten, in onze buurten, in onze. Hey, je hoort het, je ziet het. Ik heb mijn longen uit mijn lijf gekrijsd in mijn jeugd. Ik heb na mijn jeugd nooit meer gekrijsd als daar. Alle buren wisten het. Iedereen wist het, iedereen zag het. Weet je wel, dus je weet het. Met andere woorden, kinderen zijn van ons allemaal. Daar begint het al mee qua mindset. Daarbij, los van kinderen, hebben we gewoon allemaal van humaniteit. Dus we hebben allemaal de verantwoordelijkheid voor elkaar.
Om naar elkaar om te kijken. Dat vergeten we wel eens.
En dat vergeten we. En sterker nog, we kunnen altijd wat doen. Altijd. Punt. Einde verhaal. Geen maar, geen ja, geen zus, geen dit. Altijd. Altijd. En nu zeker al helemaal in deze tijd, waarin we dus internet hebben en telefoontjes, mobieltjes. We kunnen iets opnemen. We kunnen. Weet je wat? Er is gewoon ontzettend veel wat in mijn tijd, in mijn jeugd, er niet was. He, ik had geen stem. Mm-hmm. Ik was ontzettend onzichtbaar. Maar ook, Iris, allemaal instanties die nu bestaan, die toen destijds helemaal niet zo professioneel waren.
Waar je misschien aan de bel had kunnen trekken.
Precies. Ja. Veilig Thuis, Movisie. Weet je wat? Noem ze maar op. Dus dit zijn instanties waar je meldingen kunt maken, waar je iets kunt doen. Je kan dat telefoontje plegen. Je kan een kind een maaltijd aanbieden. Je kan zelfs een kind dat is best lastig, want juridisch, maar je kan zelfs een kind een avond een onderdak bieden. Je kan voor een kind opkomen en dat moeten we ook doen. Dat is echt, daar begint het al mee.
Ja.
En dat is een hele lastige, en ook binnen de islam en binnen bepaalde buurten die we hebben in verschillende steden. Jouw kinderen kunnen ook spelen met die kinderen van die uit de gesloten gemeenschap komen.
Die verbinding
komen.
Moet er meer worden
dus
gemaakt.
Die verbinding.
Ja, zodat je en meer respect voor elkaar kan hebben, er meer van begrijpt. En ook gewoon dat mensen die misschien gedwongen in een gemeenschap zitten, een brug hebben om daar uit te komen.
Ja, dus, want je kan letterlijk een lifeline zijn, weet je wel, een reddingsboei voor zo'n kind of zo'n vrouw, weet je wel, verborgen vrouw of wat dan ook.
Om af te sluiten. Heb je nog een mooie levensles of iets wat je graag de luisteraars zou willen meegeven?
Ja, ik vind het heel belangrijk, want er zijn heel veel oplossingen die hiervoor te vinden. En daar spreek ik ook heel graag over. En daar wil ik hopelijk nog meer mee met de ministeries in Nederland. Ik vind het heel belangrijk dat we het besef krijgen dat er ook iets op het niveau van de overheid moet gebeuren. Want wij kunnen het niet alleen. We hebben bijvoorbeeld inburgeringscursussen in Nederland. Nou, super, daar hebben we heel lang voor gestreden, zodat het er eindelijk is. Maar we moeten ook verplichte cursussen krijgen voor binnengesloten gemeenschappen, waarmee bepaalde zaken getoetst kunnen worden en dat gesprek gaande houden. Dus dit is iets wat ik niet in mijn eentje kan.
Dus je bedoelt dat ze vanuit de overheid naar gemeenschap toe gaan en ook gewoon een soort van toets afnemen, steekproefgewijs, of daar wel aan, of die kinderen wel de juiste informatie ontvangen.
Nou, het is meer. Ik zie het meer als een. De opzet zie ik iets anders. Dus we hebben inburgeringscursussen. Nou, zoiets kan je dan ook creëren. Verplicht, als wet ook. Van speciale cursussen waarmee je eigenlijk toetst. En ook uitlegt van volgens de Nederlandse wet en regelgeving. Normen en waarden, mentaliteit, cultuur, hoe je het wil noemen allemaal. Gelden deze en deze zaken. En dat je dat dan meegeeft en verplicht inderdaad die interactie aangaat. En dat is niet alleen voor kinderen of voor leiders of weet je wat, het is voor iedereen.
Ja, dus naast de strenge scholen, want dat heb je natuurlijk bij elk geloof, verschillende scholen, dat daarnaast gewoon, als je naar zo'n school gaat, moet je ook verplicht deze cursussen volgen.
Ja, ja.
Over gewoon het Nederlands rechtssysteem.
Precies, dat is het eigenlijk. En dat in de vorm van een inburgeringscursus.
Ja.
Maar dan is dat niet om in te burgen, maar het is meer constant om eigenlijk het contact te houden ook. Ja, en die gemeenschap ook te breken. Ja, precies. En dan open te breken. Dus dat is wat ik heel erg zie. En dat heeft veel meer uitleg nodig. Maar dat zou ik echt wel vanuit de overheid willen vragen. En vanuit mezelf, en dat is nog een heel, weet je wel, een andere tak waar ik heel veel mee ga doen, is persoonlijke groei, integriteit, mindbuilding noem ik het. Dus in plaats van bodybuilding, mindbuilding.
En hoe je trauma's, dat vertelde je, om kan zetten in iets positiefs.
En dat kan. Wat ik iedereen echt mee kan geven is, je kan jezelf helen, volledig. Je kan groeien uit trauma. Je bent niet je trauma. Je bent veel meer dan dat. En je bent trouwens ook niet alleen je levensverhaal. Ik geloof in, dus toch wel wat spiritualiteit. Dus je bent meer dan dat. Er zit zoveel potentie in je. En dat is wel, weet je, dat is het leven. Dat is mooi. En dat zie je ook. We hebben het gehad over twee fases van de ontworsteling. Dan de reactie op waar je vandaan komt. Maar het wordt echt zichtbaar later in de fase van de meest authentieke zelf. En zelfs ooit, misschien in fase 4, van een fase waarin je, dan is het de status quo. En dan waar je vandaan komt, wordt dan minder doorslaggevend in je dagelijkse keuzes of interactie met anderen, wat dan ook.
Ja.
Dus die weet dat die lijn er is.
Ja, en dat het
weet dat
kan.
Het kan.
Ja.
Het kan.
Ja, dat is een hele mooie om mee te eindigen. Dankjewel voor je komst.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.